de stier moeten doen. Want de jonge stier die zit in Rio de Janeiro, in Brazilië. En hoopt vrijdag door te reizen naar São Paulo. En niet van vakantieredenen, zoals u begrijpt, maar om daar samen met een echtpaar van Den Hout Gods woord te verspreiden onder het Joodse volk. Zoals overigens ook de titelpagina ook zegt, hè? Israël en de Bijbel, Gods woord voor Gods volk. En daar is hij dan deze dagen mee bezig, een kleine 3 weken inmiddels. Of gaat dat in totaal zijn, moet ik zeggen. Dus vandaar dat dat enigszins is misgegaan met onze agenda's. En ik dus vanavond mag spreken over de komst en de vervulling van het koninkrijk. En dan hoopt Chris de volgende keer wel te zijn. En dan over de verberging van het koninkrijk naar aanleiding van de gelijkenissen in Matteüs 13. We hebben hier een geweldige goede ambassadeur voor de stichting. En dat is onze broeder Ab. En die heeft hier al wat neergelegd. IB Magazine. Ons maandblad, wat we van harte bij u kunnen aanbevelen. Mocht u nog geen abonnee zijn, het kost u slechts €12,50 per jaar. En dan kunt u meeleven met het werk dat we mogen doen onder het Joodse volk, wat, zoals u inmiddels begrepen hebt, vooral bestaat uit de verspreiding van het woord van God onder het volk van God. Daarbij komt ook dat er een mogelijkheid is sinds kort, dat heb je met jonge broeders, hè, die het langzamerhand aan het overnemen zijn. Via de social media natuurlijk ook weer allerlei mogelijkheden zijn om het werk bekend te maken, maar ook om elke vrijdag een gebedsapp te ontvangen, een gebedsbericht via de WhatsApp. Mocht u een smartphone hebben en zo elke vrijdag ook zo'n gebedsonderwerp hebben, dan kunt u zich daarvoor aanmelden. Daar liggen ook een aantal folders voor achterin. Goed. Ik stel voor dat ik met u ga lezen Matteüs 24, want daar willen we het vanavond dan met name over hebben. En dan stel ik voor dat we niet het hele hoofdstuk lezen, maar lezen tot en met vers 35. Matteüs 24, vanaf vers 1 tot en met vers 35. En dan lezen we al dus. Ik lees je vooruit de Herziene Statenvertaling. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel, en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen zij alleen waren en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er vele struikelen, en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen er vele misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot de getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. En wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En ook zoals er nooit meer wezen zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Als men dan tegen u zal zeggen, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is, tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Leer dan van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u. Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. De hemelen en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, het algemene thema is Christus koningschap in het Matthäus-evangelie. En inmiddels hebben David van Wijk en Piet van der Lucht daar ook al een aantal inleidingen ook over gegeven. En vanavond dus de komst en de vervulling van het koninkrijk. Voordat we echt even wat gaan afdalen in de verschillende teksten die we zojuist met elkaar hebben gelezen, is het goed om eerst even stil te staan bij de titel Zoon des Mensen. Dat is een titel van de Heer Jezus Christus die maar liefst 29 keer voorkomt in het Matthäus-evangelie. En ook 6 keer in dit gedeelte, Matthäus 24. Wat wij ook wel aanduiden als de eindtijdrede van de Heer Jezus Christus. Belangrijk te beseffen dat die titel, Zoon des Mensen, eigenlijk een titel is die vooral de betekenis heeft van zijn heerschappij over deze aarde, de Zoon des Mensen. We komen hem ook tegen in het Hebreeuws, in het Oude Testament, als de Ben Adam, wat letterlijk betekent dus de Zoon van Adam. Bedenk dat Adam natuurlijk de eerste was, zou je kunnen zeggen, die heerschappij had gekregen over de aarde. U kunt dat ook lezen in Genesis 1 vers 28, waar de Heere dan zegt, vervul de aarde, onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. De aarde onderwerpen, erover heersen. En je zou kunnen zeggen, Adam was, om zo te zeggen, de eerste koning. Hij was degene die als eerste die heerschappij van God had toevertrouwd gekregen. Tegelijkertijd weten we dat Adam niet staande is gebleven. Hij is ongehoorzaam geworden. Hij is gevallen, in zonde gevallen. En daarmee is eigenlijk hij ook zijn heerschappij over de aarde kwijtgeraakt. Wel, eigenlijk is dat een beetje de rode draad ook door de geschiedenis. Hè? De eerste Adam die gevallen is in zonde. Maar uiteindelijk een proces dat op gang gebracht is, waar uiteindelijk dus die heerschappij weer teruggebracht zal worden onder de laatste Adam. Ook een aanduiding, een titel van de Heer Jezus Christus, zo kunt u lezen in 1 Korinthe 15 vers 45. Of zoals Paulus het zo mooi zegt in 1 Korinthe 15, hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Hij moet als koning heersen en dat zal ook straks, zo zullen we met elkaar zien, ook in uitmonden. Hij zal zelf koning zijn en via een proces van 1000 jaar zal hij die heerschappij nodig hebben, om zo te zeggen, om ook werkelijk ook alles aan zijn voeten te onderwerpen. De periode 1000 jaar is ontleed, zoals u weet, aan Openbaring 20, waar ook staat dat de Satan ook in die tijd dan ook gebonden zal zijn en in de afgrond geworpen zal zijn. We hebben het dus vanavond over de komende wereld. Ik weet niet of u het kunt lezen van helemaal van achteruit, maar ik lees het u voor. Hebreeën 2, een prachtig gedeelte, waar de apostel dan zegt, want hij heeft de komende wereld, oikoumene staat er in het Grieks, dat is de bewoonde wereld. Dat is niet de wereld zoals wij die vandaag kennen, maar de komende wereld, zegt de apostel, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar, zegt de apostel, iemand heeft ergens getuigd, en dan weet u waar dat wellicht uit voortkomt, namelijk, hier wordt dan Psalm 8 geciteerd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hij niet onderworpen is. En over wie gaat het dan hier? Nou, dat mag duidelijk zijn, lieve vrienden, dat het niet hier over de eerste Adam gaat, maar over de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. Want, zo lezen we in vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dat is tekst met tekst vergelijken. Dit is de verklaring van Psalm 8. Vaak lezen mensen Psalm 8 en lezen daar de mens in, met een kleine letter. Maar het is in feite de mens met een hoofdletter. Zo kunnen we opmaken uit de verklaring van de apostel in zijn brief aan de Hebreeën. En het gaat daar dus over de komende wereld. Dat koningschap over de komende wereld. Bedenk dat de tegenwoordige wereld een slechte wereld is. En een wereld is die staat onder de heerschappij van Satan. Denk aan wat Paulus zegt in Galaten 1 vers 4, waar hij zegt over de Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van God onze Vader. Hij heeft ons daaraan ontrokken. Wij zijn er nog wel, fysiek zijn we er aanwezig, maar we zijn, als ik denk aan wat Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 20, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Dat is onze positie. Hij heeft ons daaruit ontrokken. Maar het gaat mij vooral even over die uitdrukking, de tegenwoordige slechte wereld. Nou, zet het 8-uur-journaal maar aan. Of ik zou bijna zeggen, doe het maar niet. Want je wordt dan inderdaad geconfronteerd met de immense slechtheid van deze wereld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ook Satan, ook wel wordt aangeduid als de vorst van deze wereld, onder andere door de Heer Jezus in Johannes 12, vers 31, en ook de andere versie die u daar ziet staan op het scherm, hij wordt ook genoemd de God van deze eeuw, letterlijk deze aion, deze fase van Gods heilsplan, is Satan dus nog altijd de vorst van de wereld en de God van deze eeuw. Adam, die dat die heerschappij is kwijtgeraakt en vervolgens Satan die als het ware in het vacuüm gestapt is en nu dan ook tijdelijk, er is altijd bij God, bij als het meestal gaat om Satan, een totdat, is hij dus de vorst van deze wereld, de God van deze eeuw. Laten we nu snel gaan naar Matteüs 24. Dat begint met een vraag van de discipelen. En die vraag is eigenlijk ook de aanleiding voor die reden die de Heer Jezus hier houdt in dit hoofdstuk. Vers 1 en 2. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. Maar dus, en dan dus de vraag van de discipelen. Volg dan, toen hij dan vers 3, toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren, wat is het teken van uw komst en van de voleinding van deze wereld. Laten we eerst eens even erover hebben over welke tempel het hier feitelijk gaat. In feite, als je dit gedeelte zo helemaal doorleest, moet je constateren dat het in feite over twee tempels gaat. Natuurlijk, als de discipelen wijzen op de gebouwen van de tempel, dan is dat de tempel die we ook wel aanduiden als de tempel van Herodes. De tempel die... Ja, waarom heet die van Herodes? Wel omdat Herodes hem heeft verfraaid. Hè, en de gebouwen enzovoort enzovoort daar verder heeft uitgebreid. Een prachtig indrukwekkend bouwwerk was het. Maar tegelijkertijd, zo zullen we met elkaar ook zien, spreekt de Heer Jezus, en dat zien we natuurlijk vaker ook in het profetisch woord, niet alleen over de dagen van die periode, maar ook over de toekomst. En we zullen met elkaar gaan zien dat er vervolgens eigenlijk ook wordt gesproken over de toekomst, namelijk over een andere tempel die straks op de aarde zal verschijnen, namelijk de tempel van de Antichrist, waar straks de gruwel der verwoesting zal worden opgericht. We komen daar straks ook nog over te spreken. En dan dus, zoals gezegd, eigenlijk die drie vragen van de discipelen, die in feite dus de aanleiding zijn deze eindtijdreden van de Heer Jezus. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst? En van de voleinding van de wereld. Vaak wordt de voleinding van de wereld wordt gezien als dat de discipelen vragen, wanneer zal de wereld vergaan? Maar dat woord wereld is hier eigenlijk een beetje ongelukkig vertaald, want er staat namelijk aion, en dat wil eigenlijk zeggen eeuw. Wat is het einde, wat is de voleinding van de eeuw? En dat is feitelijk waar het hier over gaat. Denk even aan de komende wereld, waar we net al even over hebben gesproken, vanuit de brief aan de Hebreeën. Die zal pas ingaan, die zal pas werkelijkheid worden als de huidige aion, als de huidige wereld, of beter gezegd een tijdsperk, aion is een tijdsperk, als die dus ten einde is. Vandaar ook dat we net ook zagen dat Satan ook genoemd wordt de god van deze eeuw. Dat is precies hetzelfde woord wat hier ook wordt gebruikt, de god van deze aion. Wel nu, er is niet een exacte tijdsaanduiding. Laat dat duidelijk zijn. In vers 36, daar lezen we ook maar die dag en dat uur is aan niemand bekend en ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn Vader, zegt de Heer Jezus. Desalniettemin kunnen we wel tijdsindicaties vinden van de voortgang van dat eindtijdproces dat dus uiteindelijk zal uitmonden in de komst, of beter gezegd de wederkomst van de Messias en de oprichting van zijn koninkrijk, als de zoon des mensen, zijn heerschappij over deze aarde. En kijkt u maar eens met mij mee. Bijvoorbeeld, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, wees niet verschrikt, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Ziet u? Ze zullen gaan gebeuren, En we zien ze vandaag gebeuren, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk, als het hier gaat om Matteüs 24, dat deze dingen veel intenser zullen plaatsvinden als dat we vandaag aan de dag meemaken. U zult zich misschien afvragen, kan het nog intenser? Ja, het kan nog intenser. Matteüs 24 vers 8, hè? Even kijken, ja, hier zijn we. Al die dingen, zegt de Heer Jezus, hè, zijn nog maar het begin van de weeën. Ook zo'n aanduiding. Hè. Het is nog maar, als je deze dingen ziet gebeuren, nog maar het begin. Het is nog niet het einde. Hè. Begin der weeën. En dan vers 14, een hele opmerkelijke, een tijdsaanduiding zou je kunnen zeggen. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Nou, je hoort deze tekst heel vaak uitgelegd, dat mensen zeggen, ja, weet je, het is eigenlijk al bijna zover. Want vandaag aan de dag, is dat evangelie al zover in deze wereld verspreid, hè, dat moment van Jezus' komst wel heel erg aanstaande moet zijn. Het komt er in de Bijbel natuurlijk altijd op aan dat we nauwkeurig lezen. En let wel wat er staat, dit evangelie van het koninkrijk. Hè? En dat is het punt. Het is niet het evangelie van genade zoals we dat vandaag aan de dag mogen prediken. Het gaat straks heel expliciet over de prediking van het koninkrijk. Het koninkrijk dat dus straks op aarde gevestigd zal worden. En dat zal aan de hele wereld gepredikt worden tot getuigenis voor alle volkeren. En dan komt er een heel belangrijk markeerpunt, zou ik zeggen, in dat proces van die eindtijd gebeurtenissen. Namelijk, vers 15, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult ziet staan op de heilige plaats, we komen daar zo nog even over te spreken, zal een belangrijk markeerpunt zijn. In dat hele eindtijdproces zal dit misschien wel een van de belangrijkste markeerpunten zijn, waarin men dus weet hoe ver het in dat proces staat. En dan zal er meteen ook een grote verdrukking zijn, die overigens ook wordt ingeleid, dat zullen we straks ook zien, met de komst, met de oprichting van die gruwel van die verwoesting. En dan weer een markeerpunt. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen vallen. Meteen na die verdrukking ziet u hier ook weer zo'n bepaling van een moment dat straks zal aanbreken. Dat direct na die grote verdrukking dat moment zal aanbreken waarom die geweldige grote natuurverschijnselen zullen openbaar worden. En dan, vers 30, zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Ook een, natuurlijk het grote markeermoment dat dan meteen na die verdrukking dus die geweldige natuurverschijnselen zullen plaatsvinden en dan ook het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. En dan vers 34, daar is ook volgens mij nogal wat verwarring over. Dat gaat dan over dat kopje, weet u wel, dat gedeelte wat volgt op dat kopje, de uitspruitende vijgenboom. En daar staat dan in vers 34, die vijgenboom die zijn bladeren laat uitspruiten. En dan weet u, zegt de Heer Jezus, dat de zomer nabij is. En dan staat er in vers 34, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. Let wel, deze tekst wordt vaak uitgelegd als dat dit het markeerpunt is van 1948. Dat het moment is waarop die vijgenboom is weer eens gaan uitbotten. Nou, de tragedie is in feite dat Israël wel terug is in het land, maar dat er nog niet sprake is van nieuw leven. Dat zal gaan komen, maar dat is vandaag aan de dag nog maar in hele beperkte mate aanwezig. Ik denk zelf dat de Heer inderdaad hier dat beeld geeft van let nou eens op de vijgenboom. In de zin van, als die uitbot, ja, dan weet je dat de zomer nabij is. Een heel bekend natuurverschijnsel. Wel, zo past de Heer dat aan toe. Als u deze dingen zult zien, ja, welke dingen zult zien? Nou, al die dingen die we zojuist met elkaar hebben opgezomd en waar we straks ook nog even een aantal dingen van noemen. Als die zullen gaan plaatsvinden, ja, dan zal dat geslacht die dat dus zal gaan meemaken, waaronder, helaas moeten we zeggen, die enorme grote verdrukking die zijn weerga in de geschiedenis niet heeft gekend en ook niet zal kennen. Diegenen die dat hebben meegemaakt, ja, dat geslacht zal dus niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zal zijn. Ik noem dat maar even omdat heel veel mensen dachten dat een geslacht, ik geloof dat Halinzi dat ook geleerd heeft, geslacht duurt 40 jaar, dus in 1988 had de Heer Jezus moeten terugkomen. Dat was in die tijd, weet ik nog wel, een hele enorme gespannen verwachting van 1948, de oprichting van de staat Israël, 1988, het moment dus waarop Jezus zou terugkomen. Dat zou dan de einde van die periode van dat geslacht moeten markeren. Ja, er zijn wel dus geen exacte tijdsaanduiding, maar wel verschillende kenmerken. 14 in totaal. Ik denk niet dat we de tijd hebben om ze allemaal door te lopen. Maar we gaan even kijken hoe ver we komen. Eigenlijk het eerste wat de Heer Jezus zegt is misleiding. Hè? Het eerste antwoord wat de Heer Jezus geeft vind ik zo opmerkelijk. Hè? Jezus antwoordde, zei tegenop, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. Let u wel, Christus is zijn titel. Jezus is zijn naam. Gij zult hen de naam Jezus geven. Matteüs 1 vers 21, want hij zal zijn volk van hun zonde zalig maken. En dat is eigenlijk ook wat wij ook zien ook in Matteüs 7, dat er dus velen zullen komen in zijn naam, zich zullen voordoen met de naam van Jezus. En in die naam dus ook grote wonderen en tekenen zullen doen, demonen zullen uitdrijven, krachten zullen doen, zullen profeteren, enzovoort, enzovoort. En de Heer Jezus zal zeggen, en ik heb u nooit gekend bij dat oordeel dat dan in Matteüs 7 beschreven wordt. Dus een periode van grote misleiding, hè, waarvan je toch zou zeggen, ja, maar als dat toch gezegd wordt of gedaan wordt in de naam van Jezus, nou, dan moet het toch wel goed zijn. Ja, pas op. Dat geldt trouwens niet alleen voor de tijd die komen gaat, maar ik denk ook voor vandaag aan de dag. Oorlogen in geweld, vers 6 en 7, het ene volk tegen het andere, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, oorlogen, geruchten van oorlogen. Hongersnoden, ziekten, aardbevingen. Nou, u zegt, dat zien we toch vandaag aan de dag allemaal gebeuren? Ja, dat zien wij. En we zien ook inderdaad ook wel langzamerhand ook wel die, ja, de dingen zich toespitsen op dat eindtijd gebeuren. Maar dit kun je niet zomaar letterlijk de vervulling noemen van Matteüs 24. Hongersnoden, aardbevingen, we zien ze inderdaad heel rap tempo toenemen, oorlogen. Ik denk het nog nooit een tijd geweest waarin zo'n enorme, immense oorlogsdreiging was. Niet alleen regionale conflicten, maar mondiale conflicten. En toch zal dat, denk ik, nog kinderspel zijn bij datgene wat straks zal gaan gebeuren. En dan, we hebben het al even gezien in vers 8, maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dat is wel mooi, overigens, dat de Heer hier spreekt over weeën. Aan de ene kant, het begrip weeën heeft de betekenis van angstwekkend. Denk bijvoorbeeld maar aan Jeremia 30, waar gesproken wordt over mannen die als het ware, vers 6, lijkt wel of ze op het punt staan om te baren, maar ze kunnen niet baren. Daarmee beschrijft Jeremia eigenlijk de enorme, of beter gezegd de Heere, door de mond van Jeremia, de enorme nood die daar zal zijn. De angst, die weeën, de druk, die weeën dan ook, waar ook ze over bekend staan. Hoewel ik niet over uit ervaring spreek. maar het wel bij mijn vrouw gezien heb. Maar goed, dat heel even terzijde. En dan natuurlijk, ja, dat is toch ook wel mooi, de verwachting van het nieuwe leven. Hè? Want zo staat er inderdaad in Jeremia 30 vers 7, want die dag is groot, dan gaat het ook over die grote verdrukking. Er is geen als hij, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, toch zal hij daaruit verlost worden, dat is de hoop. En dat is natuurlijk het mooie, hè? De weeën, hè? Die ja, enorme spanning, hè, teweeg brengt, maar uiteindelijk als het leven, hè, dan geboren wordt, dan is daar vreugde. En ik denk in dat opzicht ook wel dat je ook wel kan zien, hè, dat die uitspruitende vijgenboom, hè, dat is een teken dat de zomer nabij is, hè, dat het uiteindelijk gaat over de zomertijd. Matteüs 24 zou je kunnen zeggen beschrijft, hè, voor een belangrijk deel de wintertijd, hè, in de zin van dood en verderf, dat dus aan de komst van de Heer Jezus vooraf zal gaan, maar uiteindelijk zal daar die zomer ook gaan aanbreken. Is natuurlijk een enorme, of natuurlijk zeg ik, maar ook een toename van antisemitisme. Ze zullen u overleveren aan verdrukking en u doden. U zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Want, lieve vrienden, en dat is belangrijk om te onderstrepen, in Matteüs 24, in deze eindtijdrede van de Heer Jezus, gaat het natuurlijk vanuit het perspectief van Israël. Sterker nog, we zullen straks zien met elkaar dat het met name gaat om eigenlijk allemaal instructies die de Heer Jezus geeft voor degenen die in Judea zijn, hè, en Jeruzalem. Ik denk ook, hè, als het hier gaat over alle volken omwille van mijn naam. Ja, we zien vandaag aan de dag natuurlijk ook een enorme christenvervolging. Je kan ook zeggen dat is omwille van mijn naam. Tegelijkertijd denk ik, hè, de naam, ja, heeft ook alles te maken, hè, met de naam die God ook op dat volk heeft gelegd. Hè. Vandaar ook anti-Shem, hè, tegen de naam Shem. Hè, Shem, de Heere die zijn naam, hè, verbonden heeft met dat volk. Ook zal ook verwarring zijn, chaos. En vervolgens ook noodzaak van volharding. Hè, velen zullen struikelen, zullen elkaar overleven, elkaar haten. De wetteloosheid zal toenemen met als gevolg, dat de liefde zal verkillen. Maar zegt de Heer Jezus dan, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En er zijn best wel wat christenen ook die denken van ja, volhard ik wel in mijn geloof, voldoende, om inderdaad behouden te worden. Wel, lieve vrienden, uw en mijn behoud ligt gelukkig niet verankerd in mijn inspanning, in mijn volharding. De Heer Jezus heeft het voor mij volbracht. En daarom moeten we dit, denk ik, ook vooral ook zien in de context van waarin dit geschreven wordt. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden, of die zal zalig worden, zoals er in de HSV staat. Wel nu, dat begrip zalig kent natuurlijk een geestelijke betekenis. Denk bijvoorbeeld maar aan Matteüs 1 vers 21. Dat de engel tot Maria zegt dat zij een zoon zal baren. Of beter gezegd tegen Jozef zegt over Maria dat zij een zoon zal baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daar heb je het begrip zalig, het Grieks sozo, wat de betekenis heeft dus hier in de context, want daar gaat het altijd om, zalig van hun zonde. Maar het kan ook een fysieke redding betekenen. Denk bijvoorbeeld aan Matteüs 8 vers 25. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, u kunt ze lezen, de teksten op het scherm. Maar bijvoorbeeld dat zijn discipelen kwamen bij hem op het moment dus dat de storm op het meer daar een hoogtepunt had bereikt. En zij hem wekten, zij hem wakker maakten. En zij zeiden, Heere, red ons, want wij vergaan. Dat is hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt. Red ons, want wij vergaan. Het gaat hier niet om de eeuwige zaligheid van de discipelen. Maar het gaat hier gewoon om het redden van hun hachie, om zo maar even te zeggen. Nou, datzelfde vinden we ook in vers 22 van Matteüs 24. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden. Let u wel, geen vlees behouden worden. Het gaat hier dus om het behoud van het vlees. Maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. En ik heb zelf dus de indruk dat als de Heer Jezus hier zegt, hè, wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden, dat het dus vooral ook de betekenis heeft, hè, niet zozeer van de geestelijke als wel van de fysieke hè, behoud. Hè. Die dagen zullen dus ook ingekort worden, omwille dus van het behouden van het vlees, hè, het lichaam van deze uitverkorenen. Nou, ik heb u al even gesproken over dat evangelie van het koninkrijk, hè, dat dan gepredikt zal worden over de hele aarde. Bedenk dat de Heere ook op een bijzondere wijze gebruik zal maken van bijvoorbeeld de twee getuigen. U kunt dat lezen in Openbaring 11. De 144.000 Joodse evangelisten, 12.000 van elke stam kunnen we lezen. Openbaring 7 en Openbaring 14. En er zal er nog een engel zijn met een eeuwig evangelie. En dat is ook wel gelieerd aan die prediking van dat evangelie van dat koninkrijk. Want die engel, kunt u lezen in Openbaring 14, die zal dus dat eeuwig evangelie verkondigen. En dat zal inhouden, letterlijk staat er, ik citeer, vrees God en geef hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En daar zie je dus feitelijk dat, ja, dat het evangelie is, het eeuwig evangelie, ja, wat je natuurlijk eigenlijk altijd eigenlijk als de rode draad ook vindt, als het evangelie van de heidenen. Ik denk aan Romeinen 1, waar Paulus zegt, ja, zij hebben hem wel kunnen kennen vanuit de schepping. Dat hebben zij door hun, met hun verstand, hebben zij zijn goddelijkheid kunnen doorzien vanuit de schepping. En dat, ja, dat is eigenlijk dan dat evangelie, dat eeuwig evangelie. Wat dus naar mijn idee alles te maken heeft dus met een enorme verbreiding van dat evangelie van dat koninkrijk dat op aanbreken staat. Dan zei ik u al, dat achtste kenmerk, die gruwel van de verwoesting. Vers 15, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. En dan zeg ik er altijd maar bij, ziet u hoe belangrijk het is dat Joodse mensen dat woord hebben? Want lieve vrienden, wij zijn misschien in deze fase al lang weg. Maar dat woord, dat blijft. En wat is het dan van zo enorm groot belang dat zij inderdaad dat woord kunnen lezen. Wie het leest, geven daar acht op. En u zult ook zien, en ik hoop dat u dat inmiddels al gezien heeft, dat het hier in feite dus een boodschap is ook aan het Joodse volk. Het zijn de instructies met name aan degene in Judea en Jeruzalem. Zo zullen we ook met elkaar zien. Want dat zal ook het moment zijn, of dat zal ook de plaats zijn, waar dan ook die gruwel der verwoesting zal worden opgericht. Nou, die gruwel die de Heer Jezus hier, waar de Heer Jezus hierover spreekt, die we dus ook in het boek Daniël terugvinden, waar de Heere naar verwijst, is in het Hebreeuws het woordje shekuts, en dat heeft de betekenis van afgodsbeeld. Ja. U kunt daar verschillende teksten op zoeken. Ik heb onder andere Deuteronomium 29 en 1 Koningen 11 genoemd. Maar er zijn veel meer teksten waarin dus dat woord shekuts voorkomt. En waar we dus zien dat dat dus alles te maken heeft met afgodsbeeld of afgodsbeelden. Even kijken. Ja, waarom is dat verwoestend? Wel, zo kunnen we lezen in Daniël 11... dat daar krachtige armen uit zullen voortkomen, die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen. En waarom dus verwoestend? Wel, Openbaring 13, dat is natuurlijk, dat gaat in feite ook over dezezelfde periode die we ook wel kennen als de dag des Heren, waar gaandeweg de Heren eigenlijk ook, ja, gaat ingrijpen. En dan lezen we in Openbaring 13, vers 15, en hem, dat is dus dat beeld dat opgericht zal gaan worden, dat afgodsbeeld dat in die tempel zal opgericht worden, zal een geest gegeven worden aan het beeld van het beest. Opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. En zo maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Ziet u de geweldige verwoesting die dus straks, ja, die gruwel, vandaar ook de gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld der verwoesting tot gevolg zal hebben. Een beeld dat een geest krijgt, dat in staat is om te spreken. Heel angstaanjagend, angstwekkend gebeurtenis zal dat dus zijn. En zoals gezegd, lieve vrienden, het Jeruzalem en Judea zullen dus het epicentrum zijn van deze gebeurtenis. Vandaar ook dat de Heer Jezus meteen ook zegt dat als die gruwel der verwoesting daar zal worden opgesteld, dan is er eigenlijk maar één ding en dat is vluchten. Vluchten naar de bergen. Laten zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Ik moest hier denken toen ik dit ook las aan Lot, die ook moest vluchten uiteindelijk naar de bergen. Om dus aan dat onheil te ontkomen. Want inderdaad, dan zal er dus een verdrukking zijn die zijn weerga in de geschiedenis niet zal kennen. Er zal een verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. En dan komen we bij die tekst, en als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Let wel, natuurlijk in 70 na Christus is die tempel van Herodes verwoest. Maar er is niet gebeurd wat we hier eigenlijk allemaal beschreven vinden. En dus kan, laten we zeggen, die verwoesting van die tempel van Herodes in het 70 na Christus niet de vervulling zijn van datgene wat we hier vinden. Er is toen ook niet een gruwel der verwoesting opgericht in de tempel. En ook is er niet de verdrukking geweest zoals we die hier dan tegenkomen. Die dagen die dan ingekort zullen worden ter wille van de uitverkorenen. Ja, wie zijn nou die uitverkorenen? Nou, die uitverkorenen, ja, dat zijn, is naar mijn overtuiging het gelovig overblijfsel van Israël. Want als we even kijken naar de verschillende teksten met betrekking tot die uitverkorenen, dan lezen we in vers 24, er zullen valse christussen zijn en valse profeten zullen opstaan. En ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat als het mogelijk zou zijn, ziet u dat, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Als het mogelijk zou zijn. Het is niet mogelijk, maar als het mogelijk zou zijn. En dat is eigenlijk het kenmerk van deze uitverkorenen. De dagen worden ingekort, zodat zij het einde zullen kunnen behalen. En inderdaad, zij zullen niet, in tegenstelling tot de anderen, misleid worden. Het zijn ook de uitverkorenen die dan ook verzameld zullen worden. Kijk maar in vers 31, hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemel tot het uiterste andere uiterste ervan. Ja, dan zegt hij, maar hier gaat het niet over Judea en Jeruzalem, hier gaat het over het uiterste der aarde. Ja, dit is eigenlijk het grote moment waarop, naar mijn idee, Deuteronomium 30 in vervulling gaat. Deuteronomium 30, de belofte, dat als het volk, te midden van de volkeren, Deuteronomium 30 vers 1 tot 6, tot bekering zal komen, dat de Heere dan een keer zal brengen in hun lot, hij zal hun zich over hen ontfermen, hij zal hen bijeenbrengen, zo kunnen we lezen in vers 3 van Deuteronomium 30, uit al de volken waarheen de Heere u verspreid heeft. Vers 4, al bevonden u verdrevenen aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En hoe zal hij dat doen? Wel, zo lezen we in Matteüs 24, hij zal dat doen door middel van zijn engelen. En het zal herkenbaar zijn aan het enorme bazuingeschal dat dan zal weer klinken. Nou, nog even een paar laatste dingen. Er zullen ongeëvenaarde verschijnselen in de zienlijke en ook in de onzienlijke wereld plaatsvinden. De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Ik denk als het hier gaat om de krachten van de hemelen, dat wij niet alleen moeten denken aan de fysieke krachten, maar ik denk dat we hier ook moeten denken aan de geestelijke wereld, die op heftig bewogen zal worden. Denk maar aan wat Paulus schrijft, dat wij niet de strijd hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis. Die zullen dus ook aan het wankelen gebracht worden. De komst van het koninkrijk zal baanbreken. De komst van de koning en zijn koninkrijk, ja, zullen met deze tekenen dus aan voorafgaand, zullen dus straks plaatsvinden. En hij zal, zoals hij beloofd heeft, niet alleen in Deuteronomium 30, maar eigenlijk op zoveel plaatsen, ook in de oud-testamentische geschriften, zal hij dat volk weer terugbrengen naar het land. Hij zelf zal het doen. En hij zal het doen door middel van de engelen, zo lezen we hier in Matteüs 24. En dat zal dan ook tot gevolg hebben dat dan ook de Messias koning zal zijn. Mijn tijd zit er een beetje op. Nou, we hebben het over de teken van de verschijning van de Zoon des Mensen. Dat is een van de laatste dingen die ik nog met u wil behandelen. Er zijn eigenlijk drie belangrijke tekenen. We hebben de tekenen tijdens zijn aardse dienst. Denk aan de Pinkstertoespraak van Petrus. Als hij zegt in Handelingen 2 vers 22, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden, Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden gedaan heeft. Zoals u zelf ook weet, dat waren de tekenen van zijn aardse bediening. Zoals hij herkenbaar was als de Messias, de Christus der Schriften, zoals de profeten hem hadden geschilderd in hun profetieën, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dan hebben we de tekenen die aan zijn wederkomst voorafgaan, zoals we die net met elkaar hebben bezien. En dan vervolgens het teken van zijn komst op de wolken. En ik denk dat het teken zal zijn. En als u mij nu zou vragen, wat is dat teken? Dan moet ik u daarover concreet het antwoord schuldig blijven. Maar ik denk wel dat een van de tekenen is, denk ook aan het feit dat de Heer Jezus toen hij ten hemel voer, dat zijn discipelen dat konden zien, zichtbaar ging hij ten hemel, op de wolken des hemels. De wolken onttrok uiteindelijk hun het zicht op de Messias. En zo zien wij zowel in Daniel als ook in andere schriftplaatsen, zien wij zijn wederkomst zal komen, zal zijn op de wolken van de hemel. Zo kunnen we ook lezen hier in vers 30 van Matteüs 24. En ja, dat zal dus ook gepaard gaan met geweldige verschijnselen, zodat het niet te missen is. Kijk maar in vers 27, was zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. En ik denk dus dat ja, dat geheel eigenlijk bij elkaar eigenlijk dat grote teken is, wat niet te missen is. Iedereen zal het moeten, zal het waarnemen en dan zal blijken dat, ja, dat hij degene is die de Messias is in tegenstelling. Zie je ook even die tegenstelling tot die valse Christussen die hem zullen voorgaan. Die valse Messiassen. Dan zal hij verschijnen en elk oog zal hem zien. Ja, dan staat er vervolgens ook dat de stammen hem zullen aanschouwen. Aan de teken zal, vers 30, daar zal er een aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen, zien we weer het Zoon des Mensen, de titel van zijn heerschappij over aarde. Dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Als het gaat hier over de stammen van de aarde, dan gaat het dus niet over de volken van de aarde, maar over de stammen. En ik denk als het hier gaat over de stammen, waarvan we vervolgens ook lezen dat ze rouw zullen bedrijven. Ja, over welke stammen kan het gaan anders dan de stammen Israëls. De stammen van het volk waarvan ook Zacharia 12 vers 10 ook zegt dat ze hem zullen zien. Of eigenlijk staat er letterlijk, ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. Dat zal de reden zijn van hun rouwklacht, van hun geween. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En dan inderdaad, dus die inzameling van die uitverkorenen. En ik heb erbij gezet het begin van die nieuwe aion. Wat is het teken? Wanneer, we hebben gezien die vraag die de discipelen stelden over wanneer zal dat zeggen, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van die komst? En van de voleinding van deze aion. Nou, de komst van de Messias. Hij zal een einde maken aan deze aion, aan deze eeuw, aan deze slechte wereld waarin Satan de God is deze eeuw. En zal er dus een nieuwe aion, een nieuwe fase aanbreken, waarin de Heere dan ook de zijnen, zijn uitverkorenen, zal verzamelen, zal terugbrengen in het land. En ja, dat zal ook het moment zijn. Zoals we net ook al hebben gezien in Deuteronomium 30 vers 4, al bevonden u verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En dan Jeremia 30, en dat is dan de laatste. Zo zegt de Heer, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob en mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne. Het paleis op haar rechtmatige plaats gelegen zijn. En van hen zal dankzegging uitgaan en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken. Ze zullen niet in aantal verminderen. En ik zal hen tot aanzien brengen en zij zullen niet veracht worden. En dat is die komende wereld waarover wij spreken. Hè? In Hebreeën hebben we dat net gezien. Die komende wereld die straks zal aanbreken. Dat het koningschap van Christus op aarde gevestigd zal worden. Als hij, als de zoon des mensen, als de rechtmatige eigenaar, maar ook als de rechtmatige koning en heerser zal wederkomen. En het koninkrijk zal vestigen vanuit Jeruzalem over het gehele rond der aarde. En wat een geweldige dag zal dat zijn. Maar tegelijkertijd, vrienden, wat een verdrietige gebeurtenissen zullen daar eerst nog aan vooraf moeten gaan. En ik denk dat het zo belangrijk is dat dat we deze dingen weten en dat we tegelijkertijd ook zien de nood van het Joodse volk. En dat we hen geven wat we van hen hebben ontvangen, waar we de hele avond al mee bezig zijn. Dat woord van God, opdat ook zij kennis kunnen nemen van deze dingen. En boven alles kennis kunnen nemen van de Messias, hun Messias. De wereld gaat voorbij en alles wat in de wereld is. Maar de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar, zegt de Heer Jezus, mijn woorden zullen niet voorbij gaan. En vandaar ook het belang. Dat ook al zouden wij er niet meer zijn, dat we mogen weten dat dat woord dat blijft. En dat woord, ben ik van overtuigd, zeker ook in deze fase van Gods heilsplan, in deze laatste fase zo voor de wederkomst van de Messias, zal dus ook letterlijk ook al deze dingen in vervulling gaan. En zullen zij ook aan de hand van het woord dus ook kunnen zien hoe dat proces aan de hand van Matteüs 24 en andere gedeelten natuurlijk. Maar we hebben vanavond dan met name stilgestaan bij Matteüs 24, deze eindtijdreden. Hoe dat proces zijn loop zal hebben. En hoe belangrijk het is om bij hem, de Messias, de Heer Jezus Christus, hun toevlucht te zoeken. En dat zal ook zeker gebeuren. Ik zei het u al, Christian is momenteel in Brazilië samen met echtpaar Van de Hout. Het is geweldig te lezen. Er is veel strijd, bid ervoor als u wil. Want dit werk gaat niet zonder strijd. Maar tegelijkertijd ook veel overwinning. Wat geweldig mooi is dat als je dan ook Joodse mensen ook ziet die dat woord in ontvangst nemen. En ja, dat nog velen hem zullen mogen kennen, die hun verlosser en zaligmaker is. Ik moet denken, dat is het laatste wat ik zeg, aan die Joodse man, ik vond het zo ontroerend, die daar zat op een bankje en ze spraken hem aan en hij reageerde niet. En wat was het probleem? Hij was doof. En het was zo mooi dat Daisy, de vrouw van Richard van der Hout, zij kan de gebarentaal. En zij via de gebarentaal maakte zij duidelijk waarom zij daar waren en wat zij wilden. En dat gezicht van die man, dat klaarde helemaal op. Zij is Braziliaanse trouwens. En toen op een zeker moment ja, die Bijbel uit die tas kwam. Nou, dat was geweldig en een reden tot grote vreugde. Dus ik denk dat onze tijd kort is, lieve vrienden. Laten we de tijd die ons rest aanwenden en bidden voor het Joodse volk. En tegelijkertijd ook voor de voortgang van het woord onder hen. Dank voor uw aandacht en van harte God zegen.